Het is geweldig dat de jonge generatie sommige ouderen hier voorgaat. En ik zeg dat niet kritisch naar u als ouderen, want u bent natuurlijk fris en groen. En zij die dat niet zijn, die zijn misschien wel thuisgebleven. Nee, toch. Nee, de mensen op de livestream, hartelijk welkom. Ik hoop dat u ook gewoon iets proeft van de sfeer. Het staat nu een beetje allemaal in het teken van evangelism, van evangelisatie. Juist omdat jullie er zijn. En het was ook al wel mijn plan, maar het kwam zo mooi uit toen ik van Corian begreep dat jullie gisteren arriveerden. En dat is geweldig. Ik ken Jeugd met een Opdracht trouwens goed. Mooie organisatie. En vol van Jezus. En ik wil het met jullie hebben over getuigen zijn. Maar ja, jullie hebben net al best wel wat laten horen en zien. Preken, maar ook drie mensen die in een small group tot geloof komen. Hè, die kan je vast op je record schrijven, toch? Ja, een genezing. En we bidden nu op dit moment. Is de naam van die mevrouw bekend voor wie jullie gebeden hebben? Jullie hebben voor een mevrouw gebeden die al bijna genezen was, maar nog niet helemaal.
Maria.
Maria, wat een mooie naam. En we bidden u, Vader, in de hemel, dat zij, zeg maar, u zo lief zal hebben. En ik verbreek ook de geest van geweld die in haar leven iets heeft gedaan in de naam van Jezus. En we danken u, Heer, voor de ontmoeting die ze hebben gehad. Maar ik zie ook dat de genezing inderdaad nog niet helemaal is. En daarom verbreken we ook de vloek die over haar is uitgesproken. En de geest van geweld, die weersta ik op dit moment in Jezus' naam. En Maria zal zijn zoals Maria in de Bijbel, die zit aan de voeten van Jezus. En zo zal zij een getuige zijn voor velen, in naam van Jezus. Wat ik nu doe, is niet een kunstje. Wat ik nu doe, is leiding van de Heilige Geest toestaan. En vragen aan hem, Heer, wie is Maria? En wat wilt u zeggen? Wat wilt u doen? Dat heet een woord van kennis in de Bijbel. Dat is een geestelijke gave. De Heer Jezus deed het ook bij de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, zo'n beroemd gesprek. En misschien heb je altijd gedacht, ja, dat was een soort theologisch gesprek. Maar die vrouw had natuurlijk het levende water nodig. Waardoor ze nooit meer hoefde te putten. Ze had natuurlijk Jezus hartstochtelijk nodig, zoals jij die nodig hebt. Zoals heel Nederland die nodig heeft. Zoals heel de wereld Jezus hartstochtelijk nodig heeft. En dat is ook zo. Het ging om haar bekering en gelijk die van het hele dorp. Maar het begon allemaal nadat de theologische discussie en de argumenten waren gewisseld over waar je moet aanbidden, op welke berg. En geest en waarheid enzovoorts. Het begon allemaal met het woord van kennis wat Jezus uitte toen hij zei, lieve mevrouw. Je hebt 5 mannen gehad en de man waar je nu mee samen bent is je man niet. Dat is een openbaring van God en die raakte deze vrouw zodanig dat ze zeker wist dat hij wel de Messias of een profeet moest zijn. En zo kwam het dat ze beneden uitriep in het dorp, kom met me mee en ga naar die man die alles heeft verteld wat ik heb gedaan. En die verborgen kennis, dat is iets waar Jezus van zegt, dat geef ik ook aan jullie. Ik deel mezelf met Pinksteren uit aan ieder gemeentelid in Apeldoorn om ervoor te zorgen dat mensen in het Koninkrijk van God komen. Daarom begon ik met dat gebed. En ik weet dat het spannend is, want er komen altijd wel een paar kritische reacties achteraf. Dat mag, je mag mij bevragen. Vanavond, als je een protestantse preek wil over Psalm 103, kom naar mijn dorp Putten. Dan kan je de andere kant zien, die heb ik gelukkig ook nog. Maar vandaag gaan we het hebben over evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest. Ambassadeur zijn. En weet je, het gaat er niet om dat het gewone niet goed genoeg is. Het gaat er niet om dat een doos voedsel uitreiken bij de voedselbank niet oké is. Ook dat is een getuigenis. Alleen je wilt toch meer? Je wilt toch weten hoe je Jezus bij mensen krijgt en mensen bij Jezus? Ik weet nog zo goed, in zo'n gereformeerd dorp in Noord-Holland was het. En de hele zaal zat vol. En toen was er een mevrouw en die stond op en die was sceptisch. En die zei, ja maar Hans, waarom heb jij die dingen wel en wij niet? Waarom luister of hoor jij de stem van God dan en wij niet? Ik zeg, ik denk dat jij dat ook kunt. Want stel je nou voor, zei ik tegen haar, dat je een voedselbank bent gestart hier in het dorp samen met je vriendin. En je vraagt je inderdaad af, hoe kan ik mensen bij Jezus brengen? Want je wil meer dan alleen maar iets voor het lichaam geven. En toen begon ze te huilen. En ik zei tegen die gemeente, waarom huilt ze? Nou, zei die mensen, ze is pas een voedselbank hier in het dorp gestart met haar vriendin. Snap je? En God demonstreert op het moment dat je zelf het risico neemt, hoe dat werkt. Hij laat het zien, waardoor mensen begrijpen hoe het werkt, hoe eenvoudig het is. Ik vind dat nagelslakken ook heel cool. Want ik dacht, ja, eigenlijk zoiets gewoons. Ik weet niet wie erop gekomen is of hoe jullie dat bedacht hebben. Maar dat is natuurlijk een geweldige activiteit die ook wel even duurt, hè? Toch? Ja, tenminste als ik bij mijn vrouw zie hoe lang dat kan duren. Dan denk ik van, dan kan je natuurlijk storytelling doen. Dan kan je natuurlijk je getuigenis vertellen. Dan kan je heel gesprek aangaan. Dus als je een beetje eager bent, als je een beetje Jezus wil brengen bij mensen, dan zoek je naar vormen, soms hele gewone, natuurlijke dingen, waardoor je de gelegenheid ook krijgt. Het is niet alleen op straat of in de Albert Heijn of midden op het dorpsplein. Het is ook gewoon in jouw buurt, in jouw netwerk. Maar het heeft te maken met de aanwezigheid van God die je draagt en die je meeneemt naar elke plek waar je gaat. En voor mij is een heel eenvoudige praktische tool dat als ik, dat kan ook bij ING zijn of op een plek waarvan je denkt, is God hier ook? Ik vraag altijd, Heer Jezus, waar bent u in deze situatie? Waar bent u? Wat wilt u doen? Waar moet ik dus ook zijn? En soms hoor ik dan wat en dan is het gaan naar die man die achter de balie staat. Zoals Filippus naar die man moest die daar op de weg reed en die een Ethiopiër was en die rijp was om het koninkrijk van God binnen te gaan. Filippus kreeg letterlijk instructies. Hij kreeg geen telegrammetje of brief. Hij hoorde de stem van God en later zelfs van een engel. Filippus is trouwens de enige, wisten jullie dat, in de Bijbel, van de apostelen die als evangelist wordt aangemerkt. Och, ik denk, gelukkig. De andere 11 waren het niet. Gelukkig, want ik had al het gevoel dat ik ook geen evangelist was. Misschien denk je dat. We zijn natuurlijk allemaal evangelisten. Maar van hem wordt het heel expliciet gezegd dat hij echt puur zang een evangelist was. Wie is de evangelist in deze groep? Wie is, ja. You're an evangelist. You're American? Oh, je bent Nederlands. Dat is makkelijk. Oké. Dan gaan we jou gewoon straks even zegenen na de dienst. En dan gaan we ook gewoon dat ze echt zo helemaal vrijzetten. Dat jij zeg maar een spoor achterlaat van nieuwe bekeerlingen. Vind je dat niet mooi? Ja. Oké. Wat ik eigenlijk wil zeggen, en dat is niet helemaal nieuw, is dat ik alle modellen van missionair werk wel ken. In ieder geval in Nederland. En sommige uit Engeland. En dat het altijd heel erg geprogrammeerd was. Altijd een soort 7-puntenplan. En ik vind al die plannen ook mooi. En ik heb ook aan verschillende meegewerkt. Ik geloof heilig in de Alpha-cursus en ook in een Emmaus-wandeling. En ik geloof in de manieren waarop AKP met vriendschapsevangelisatie omgaat. En ga zo door. Maar het is wel heel erg westers. Het is een westerse manier, kijk, perspectief op evangelisatie. Om heel erg programmatisch te werken. Bijna met een soort werelds systeem. En ik snap het wel, in de dynamiek van de geseculariseerde kerk in het Westen, hè, dus van de afval in het Westen, gingen we allerlei programma's bedenken om toch maar mensen binnen te brengen in het koninkrijk van God. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Je weet er zelf misschien alles van. Ik leerde vroeger hoe je mensen klem kon argumenteren met apologetiek. Apologetiek is bedoeld als dat je zeg maar goede argumenten kunt inbrengen voor het bestaan van God. Dus als je met een agnost of een atheïst of iemand die zegt dat hij dat is, de meeste mensen zeggen dat ze dat zijn, maar ze zijn zo religieus als wat. Maar goed, dat geeft niet. Vroeger had je nog van die pure atheïsten, die godontkenners waren. En dan leerde je hoe je ze klem kon zetten met 7 argumenten en hoe je binnen 8 minuten had gewonnen. En dat noemden ze dan evangelisatie. Je praat mensen de hemel niet in. Dat is eigenlijk wat ik tegen jullie wil zeggen. Je praat mensen de hemel niet in. En dat leerden we vroeger wel een beetje, dat soort exercities en methodieken. Dus hoewel vriendschapsevangelisatie leek wel iets meer vruchten af te werpen. Want als mensen gewoon jouw liefde ontmoeten, dat je echt er voor ze was als ze een moeilijke tijd doormaakten en dat je ze thuis liet komen of naar hen toe ging of dat je hun leven begon te delen, ja, dan zag je ook dat er een soort interesse begon te groeien voor wat jou bewoog, wat jou motiveerde, wat jouw achterliggende drijfveren waren. Dan ging het niet om je waardesysteem, maar gewoon waarom doe je wat je doet? En dan kon je ook over Jezus vertellen. En dat was ook overtuigend. Maar ik wil het met jullie hebben over een Bijbelse kijk, perspectief, zicht op evangelisatie. En ik heb alle plekken zitten bekijken waar geëvangeliseerd wordt, waar mensen tot Jezus komen. En wat de gemeenschappelijke delen van al die verschillende schriftplaatsen is, is dat er altijd iets bij komt wat boven natuurlijk is. Wat iets met kracht te maken heeft en iets met de presence, met de aanwezigheid van God. En als je die gerichtheid gaat ontwikkelen in je dagelijkse leven, dus ook met je kantoorteam of in de trein of op straat, dan zul je zien dat er meer mensen tot geloof gaan komen. Ik denk dat jullie dat ook wel al een beetje hebben ervaren. Ik weet natuurlijk niet al jullie verhalen, maar ik denk dat jullie dat al hebben gezien. Die kracht heb je namelijk nodig om mensen te raken, te overtuigen, om de tekenen te zien die op het evangelie, op de prediking, op jouw getuigenis, hè, als je niet kan preken of hoeft te preken, op jouw getuigenis volgen. Markus 16, hè, daar staat het. Zal ik het dan nog één keer voorlezen? Markus 16, daar gaan we hoor. Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws, dus het evangelie, bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Maar degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen, tongentaal. En met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren. Ze zullen zieken weer gezond maken door hen de handen op te leggen. En nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Hij heeft zijn werk dus aan jou en mij uitbesteed nu. En zij gingen op weg, daar komt hij, om overal het nieuws bekend te maken. In Mozambique, in Nederland, in Noorwegen, overal. In Oud-Beierland zelfs. Oud-Beierland of all places. Maar wat een honger en een dorst zit er onder het religieuze, hè? Dat weet jij natuurlijk ook wel. Ja, en er zitten ook prachtige christenen, daar gaat het niet om. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. En dat is zo wezenlijk en zo belangrijk. En blijkbaar moeten jullie een protestantse voorganger hebben om dat helder te krijgen. Ja, dus daarom kom ik elke keer weer hier. Omdat ik het gevoel heb dat we er bijna zijn, maar net nog niet. Ik zeg het maar eerlijk zoals het is. En zelfs als je arts bent of advocaat, dan kun je in deze dingen bewegen en wandelen. Ook al doe je dat voorzichtig en met wijsheid. Ik ken er talloze die dat al doen. Ik vind dat prachtig. Ik kwam dat vroeger toen ik jong was niet tegen. En het is zo mooi om te zien dat dit soort dingen leiden tot openbaringen en dat openbaringen leiden tot geloof. Dus als ik het dan zelf moet uitleggen, dan gaat het bij mij eigenlijk meer zo. Ik was op Schiphol en ik was eigenlijk te laat. En ik zag dat ik moest opschieten. En toen was een hele aardige mevrouw van de KLM, een medewerker van de KLM, denk ik. Ik dacht eerst dat het stewardess was, maar dat is niet zo natuurlijk, want het was nog. En die zei: meneer, ik zal u wel even helpen. Ik weet een snelle route voor u. En zo ging ze met me mee. En toen gaf God me gelijk een beeld dat ze met haar dochter aan het ruzie maken was, een conflict had. En tegelijkertijd zag ik haar ook huilen in een hoekje. En toen zei ik, wacht even, laat of niet. Ik heb een indruk en ik denk dat die van God is. Mag die met je delen? En dat vond ze goed. En toen zei ik van, je wil zo graag een goede relatie met je dochter. En je lijdt er zo onder dat dat nu niet zo is. Dat is wat God tegen mij zegt. En toen schoten de tranen in haar ogen en zei hij, dat klopt. En wat was nou het geheim daarvan? Die dochter natuurlijk ook en die relatie, dat is vers 2. Maar dat zij geïdentificeerd werd. Zij werd gezien door onze hemelse vader. Zij werd eindelijk gezien. Hoeveel vaders zijn niet gezien door hun vader en leiden daar tot op de dag van vandaag aan? Je wilde geen perfecte vader. Er waren misschien leuke vaders in de buurt waarvan je hoopte dat jouw vader daarop leek. Maar je hoefde geen perfecte vader. Je wilde een vader die jou zag en die je erkende en die je lief had. En zij werd op dat moment gespot door de hemelse vader en dat voelde ze. En omdat een onbekende man zomaar vertelde dat God iets over haar wist waar hij graag iets aan wilde doen. En zo kwam het gewoon tot een gebed. En uiteindelijk ben ik wel bij dat vliegtuig gekomen. Maar kwam het tot een gebed met haar waar ze helemaal de vrede van God ervoer. En hoe wist ik nou dat ze de vrede van God ervoer? Omdat wij de aanwezigheid, de presence van God met ons meedragen. Ik heb jullie al lang een keer verteld van die duif op je schouder. Of weten jullie dat niet meer? Ja, dat geeft niet als je dat niet meer weet. Maar de duif, hè, is het beeld van de Heilige Geest. En die zit op mijn schouder. En als ik daarmee rondwandel, met dus de tegenwoordigheid van God, dan moet ik me heel bewust zijn van wat ik doe. Want die duif is een schrikachtig diertje. Die kan je bedroeven, uitblussen, wegjagen. En dan ben ik me heel erg bewust van Gods tegenwoordigheid. Dus als ik met die mevrouw praat, ben ik me heel erg bewust van het heerlijke werk van de Heilige Geest die erop uit is om het hart van die ander te raken. Dus als ik dan ga bidden om de vrede van God, dan zie je ook dat haar schouders zich ontspannen, dat haar oogleden wat zakken. Dat ze helemaal ook voelt dat ze rustig wordt. Dat is niet iets natuurlijks, dat is geen yoga of zo. Of mindfulness, dat is het werk van de Heilige Geest. En er komt een ingang om ook gewoon Jezus te erkennen als verlosser en Heer. Nou, dat hebben we dus allemaal gedaan. Dat kostte dus ook nog 5 minuten en toch heb ik het vliegtuig gehaald. Dat is ook de Heer. Weet je, misschien moet ik voorbeelden uit de Bijbel geven. Er zijn de talloze. Je kent natuurlijk wel dat verhaal. Dat is Marcus 5. Marcus 5, dat Jairus, dat is een belangrijke man in de synagoge. Het hoofd van de synagoge staat er, van de kerk. Die komt naar hem toe, naar Jezus, die echt gewoon heel druk heeft op dat moment. Want hij was aan het multitasken, want er waren hele menigtes van mensen om hem heen. Ik weet niet of jullie dat ook al meegemaakt hebben in Mozambique. Misschien gaat dat komen. Ja, ik hoor wel eens verhalen van Heidi Baker, maar weet je wel, ik ben er nog niet geweest trouwens. Maar nogmaals, Jezus was daar aan het multitasken en dan komt die man, Jairus, en zegt: ja, heer, u moet echt naar mijn huis komen, want u moet mijn dochtertje de handen opleggen. Oh, interessant. Want ze ligt op sterven en dan zal ze weer leven. Zijn geloof, daar ontbrak het hem niet aan. Nou, zei Jezus, dat wil ik wel, dus die ging achter hem aan. Maar ondertussen kwam hij zoveel mensen tegen die aan hem trokken en wat van hem wilden. En daar was opeens een bloedvloeiende vrouw die al 12 jaar leed aan bloedvloeien. En die strekte in geloof haar hand uit naar zijn sjaal. En op dat moment, zeg maar, voelde ze de kracht van God door haar lichaam gaan en stopte de bloedingen. En Jezus keerde zich om en zei: wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen dachten: ja, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen raakt u nu aan. Maar hij voelde kracht van zich uitgaan. Nou, wat zal Jezus vol met kracht hebben gezeten? Daar kunnen wij misschien dan niet aan tippen. Wij zijn Jezus niet, hoor ik altijd mensen zeggen. Nee, maar hij heeft wel gezegd dat wij ook zulke werken, zelfs grotere, zouden doen. En dan vervolgens, ja, dan komen er al mensen uit het huis van Jairus vertellen dat het meisje al is doodgegaan, gestorven. Dat het geen zin meer heeft. En hoe zou Jairus zich gevoeld hebben, denk je? Ik denk dat hij gewoon helemaal over de rooien was. Want hij was naar Jezus toegerend, maar Jezus werd constant opgehouden en er waren allerlei ontmoetingen. En zijn dochtertje was nu wel overleden. Maar Jezus stelt hem gerust en zegt: wees niet bang. Vertrouw op mij, geloof alleen, vrees niet, geloof alleen. En dan gaat hij naar het huis en dan jaagt hij al die klagende en jammerende en schreeuwende mensen weg. Want dan zegt hij: dit meisje is niet dood, ze slaapt gewoon. En dan lachen ze hem uit, staat er. Ze lachen Jezus uit. Hij stuurt ze toch weg en vervolgens zegt hij maar 2 woorden. Hij zegt: Talita kumi. Hé, meisje, sta op. En het meisje komt overeind. Een jaar of 12 was ze. Je zou denken, ja, dat is te groot voor mij. Dat kan alleen de Heer Jezus. Nou, er liep een jongen bij die Petrus heette. Voor Pinksteren. En na Pinksteren lezen we dan dit in Marcus 5. Dat Petrus goed heeft opgelet. Dus ik hoop dat jullie ook goed opletten. En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken. Daarom hebben we ook een Dorcas in Nederland. En in liefde gaven. En het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en ze stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen ze hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen naar Petrus toe. En ze smeekten, net als bij Jezus in dat eerste verhaal, of die zonder uitstel gelijk kon komen. En toen kwam Petrus en hij stuurde ook iedereen naar buiten. Hij had goed opgelet bij Jezus wat hij deed. Hij stuurde iedereen naar buiten. Hij knielde neer en hij bad en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. Meer niet. Geen lange, ellenlange gebeden. En ze deed haar ogen open en zodra ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Nou, en dan staat de belangrijkste zin erachter. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. Waarom doen we deze dingen? Omdat we ze spannend of avontuurlijk vinden? Nou, soms vind ik dat ook. Maar vooral omdat het zo vruchtbaar is dat er zeker heel velen tot geloof komen. We lezen elke keer in het Nieuwe Testament dat soms hele dorpen tot geloof komen door zo'n machtig wonder. Dus we hebben die wonderen in Apeldoorn nodig en dan zal Apeldoorn geloven dat Jezus Heer is. En natuurlijk, we willen geen wondergeloof, we willen daar niet op focussen, we willen getuigenis van Jezus geven en dat Hij voor ons heeft geleden. Maar het gaat gepaard met Gods aanwezigheid en de tekenen die daar dan op volgen. En dat wilde ik jullie vooral helder maken. Eén man wordt hier genezen, één vrouw wordt genezen, hele dorpen komen tot geloof. Zien jullie de correlatie die er is tussen evangelisatie en de kracht van de Heilige Geest? Nee, ik zeg het verkeerd. Zien jullie de correlatie die er is tussen evangelisatie en de kracht, de aanwezigheid? Zien jullie het verband? Ik heb jullie net verteld van het woord van kennis, een stewardess, de vrouw in Noord-Holland. Het zijn soms zulke eenvoudige dingen. Ik liep op de markt in Putten of all places. Eenvoudige reformatorisch dorp, zo staat het bekend. En er was een man en die had zijn vrouw bij zich in een rolstoel. En die vrouw was ernstig ziek. Ik heb voor haar mogen bidden. Uiteindelijk is die vrouw wel overleden. Maar ze heeft wel iets van een zegen ontvangen. Want ook al bid ik voor genezing en de genezing blijft uit, dan ontvangt die persoon wel een zegen. En vervolgens zei ik tegen die man, ik zeg, je bent ook vader van een dochter en die dochter heeft last van de angstfobie, zou dat kunnen? Ja, zegt hij, dat klopt, dat heeft ze. Ik zeg, nou, ik kom binnenkort, het is nu zomervakantie, maar ik kom binnenkort wel even, dan bel ik, als je me je nummer geeft, en dan kom ik wel even langs, want je dochter moet van die angstfobie af. Nou, dat vond hij wel wat, dus we wisselden telefoonnummers uit en vervolgens ging ik gewoon een ijsje eten in ons dorp. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het wel beloofd, maar ik was het een beetje vergeten. En het briefje in mijn zak, dat was ik ook een beetje kwijt. Dus na 3 weken dacht ik van, oh gut, ik heb die man beloofd dat ik voor zijn dochter zou bidden, zodat ze van haar angstfobie af zou komen. En God gebruikt trouwens bij woorden van kennis heel vaak bijbelteksten. Weet je waar ik eerst aan dacht toen ik aan dat meisje dacht? Vrees niet, geloof alleen. Wees niet bang, vertrouw op mij. En er staat in de grondtekst, dat wist ik toevallig, heb geen fobia. Fobia. En zo kwam ik er dus bij om die man te vragen, heb je toevallig een dochter die een angstfobie heeft? God gebruikt heel veel het woord van God, hè? Voor de mensen die zeggen, ja, maar Hans, altijd het verhaal van de geest. Het woord van God en de geest van God werken fantastisch samen. En dat, als je dat bij elkaar brengt, dat wordt een simultane explosie van prachtige avonturen met God. En misschien zelfs wel van opwekking in Nederland. Maar nogmaals, ik wist niet meer zo goed waar ik er moest vinden, maar uiteindelijk vond ik dan toch dat telefoonnummer en heb ik hem gebeld. En ik zei van, joh, excuus hoor, ik had langs moeten komen en dat heb ik toegezegd. Maar we zijn nu echt vele weken verder. Hoe is het met je dochter? Oh, zegt die Hans, dat is helemaal niet meer nodig. Ik zeg, waarom is dat niet meer nodig? Nou, zei hij, de volgende dag, toen belde er een meneer aan bij ons thuis en die zei dat God hem had gestuurd om zijn dochter te genezen van een angstfobie. En zo was het gegaan. En de dochter was genezen van de angstfobie. En wat was nou mijn les? Mijn les was dat we soms moeten zaaien, soms mogen begieten en soms mogen oogsten, maar dat je niet verantwoordelijk bent voor altijd alles. En dat God echt wel weet dat jij zomervakantie hebt, of dat je een beetje druk bent geweest, of dat je je tentamen had, of wat voor reden je ook maar hebt. Dus ik voelde me schuldig, maar dat was niet nodig, want God zorgt voor die persoon. Ik had het woord van kennis gegeven. Iemand anders kwam langs aan de deur om verlossing te brengen namens de Heer Jezus. Snap je? Wij zaaien, wij begieten, wij oogsten. Hoe kun je nou zaaien in jouw netwerk, in jouw buurt? Dat kan soms alleen al door je buurman te zegenen met gebed. Als je hem dan ziet, zeg je, Heer, die kale buurman daar, die is voor mij. Die is voor u, dat is wat ik bedoel. He, dus voor hem is het te laat. Ik zegen hem in de machtige naam van Jezus dat hij een plek zal krijgen in het Koninkrijk Gods. En dan denk ik ook echt, oh Heer, dank u wel. Binnenkort gaat het gebeuren. Binnenkort komt er iemand. Gaat u een kans benutten om deze man dichter bij u te krijgen. En misschien zijn er wel heel veel ontmoetingen nodig, maar ik geloof dat het gaat gebeuren. En zo zegen je mensen. Je kan ook gewoon zeggen, Heer, mijn secretaresse is de laatste tijd zo afwezig. Wilt u mij vertellen wat er aan de hand is, zodat ik haar misschien kan helpen? Ik ken een baas die op een gegeven moment bad en die toch zag dat er elke keer werden zwangerschappen afgebroken. Dat is een heel pijnlijk onderwerp, want er zijn altijd vrouwen die dat hier hebben meegemaakt. Er zijn ook heel veel vrouwen die dit via de livestream misschien zien, maar het was wel zo. En uiteindelijk kwam hij erachter dat er ook iets was met een geestelijke macht van vroegtijdige dood, premature death noemen ze dat. Maar toen ging hij naar zijn secretaresse en zei, joh, ik zie dat je zo verdrietig bent de laatste tijd. En je bent zo afwezig, wil je mij vertellen wat er is? Misschien kan ik jou helpen. Want ik denk dat God er iets over zegt tegen mij. En zo kreeg ze heel gesprek. En dat maakte gewoon nog steeds dat er een baas-secretaresse verhouding was, op een normale manier. Maar dat ze wel dichter bij elkaar kwamen te staan, in de geestelijke zin van het woord. Weet je, het is niet allemaal zo moeilijk, hè? Het is niet allemaal zo ver weg of zo. Het is heel dichtbij. Het is in jouw buurt, jouw straat. We gaan straks zingen, I speak Jesus. I speak Jesus in the streets. And I speak Jesus for my family. Zo simpel is het. Wij bidden voor doorbraak in ons gezin, voor onze kinderen die misschien niet meer in Jezus geloven. En dat is ook gewoon het vaste voedsel waar Paulus het over heeft. Dat is het geloof wat volwassen wordt, waardoor je geen babymelk meer hoeft. En je hoeft niet, hoe moet ik dat zeggen? Je hoeft niet te denken dat het alleen is voor mensen die heel veel zalving hebben ontvangen, of die op podia staan, of die grote bedieningen hebben. Het is voor jou en mij. Ik vind zelfs zo'n podium al irritant, omdat ik dan niet op gelijke voet met u sta. Ik ga liever daar beneden staan. Ik ben gewoon Hans, ik maak fouten. En jullie proberen er ook wat van te maken. Maar we zijn allemaal uitgezonden met de 12 en de 70. En we doen allemaal die bijzondere dingen die Jezus ons heeft geboden. Ik heb dat verhaal met u wel eens behandeld van de uitzending van de 12. Waarbij op een gegeven moment daar staat van genees de zieken. Maak de lepra-leider rein, wek de doden op, drijf de demonen eruit. Om niet heb je te ontvangen, om niets mag je het geven. Deze dingen zijn integraal onderdeel van discipelschap. En het is veel meer. Het is ook gewoon oplopen met mensen. Mensen gewoon in gesprek zijn met hen. Bijbelstudie doen. Dat is allemaal goed. Jullie zijn een Berea-kerk. Berea-kerk in Turkije. Tegenwoordig heet het Feria of zo. Het bestaat nog steeds. Het is een klein stadje van 60.000 inwoners. Het echte Berea. Een Berea-kerk is bekend vanwege het feit dat ze zo een lieflijke kerk was het. Maar ook een kerk die het woord heel erg bestudeerde. En dat is ook goed. Dat moeten jullie ook zeker blijven doen. Maar ik wil ook vertellen, de Heilige Geest is de beste evangelist op aarde. En die kan ervoor zorgen dat er geen stoel meer onbezet is hier. En dat daar ook nog vol zit. En dat is waar we naartoe gaan. Als je die generatie bekrachtigt en on fire zet, dan zit het daar helemaal vol straks. Maar dan gaan de dingen wel een klein beetje anders dan wat je misschien gewend was. En dat zul je dan een plek moeten geven. En misschien kan je er zelfs deel van worden. Dus de sleutel naar een sterker christen zijn, een sterkere gemeenschap, is de kracht van God leren kennen. En waarom dat zo moeilijk is, dat komt omdat we beschadigingen met ons meedragen, waar het door scepticisme, ongeloof, of misschien wel door heel gek gedrag, charismatisch gedrag, niet goed is gegaan. Maar dat is niet wat ik jullie verkondig. Je kunt in alle rust een genezing doen. Daar hoef je niet bij te schreeuwen. Dat kan ook gewoon achter in de Albert Heijn, op de parkeerplaats of bij jou thuis. En het is heel mooi, je hebt nu gehoord dat zelfs jonge mensen, als ze gewoon daarna uitstrekken, dat ze het dan zien gebeuren. Waarom dan jullie allemaal niet, denk ik dan? Maar goed, ik moet natuurlijk naar een einde. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zegt Jezus, zo zend ik ook jullie. En je zou bijna denken van ja, als ik gezonder word, dan heb ik daar de kracht niet voor. Of ik heb daar de vrijmoedigheid niet voor. Of ik heb daar de kennis niet voor. En wat nou, als die persoon echt tot geloof komt, moet ik hem dan ook discipelen? Moet ik dat doen? Nou, daar moet je misschien afspraken over maken, dat je het samen met anderen kunt doen. Maar die kracht is beschikbaar en de vrijmoedigheid ook. Het verschil tussen discipelen voor Pinksteren en na Pinksteren was dat ze voor Pinksteren twijfelden, ruzie maakten, onzeker waren en eigenlijk niet tot grote vrucht kwamen. En na Pinksteren zie je dat de poorten van de hel hen niet kunnen overweldigen. En ze gaan moedig voort en ze slepen half Europa binnen voor Jezus. En ze maakten het eigenlijk zo bond, zou je kunnen zeggen, dat in de 4e eeuw na Christus de toenmalige keizer Constantijn dacht, weet je wat we doen? Ik doe ook net of ik christen ben. En hij riep iets van, ik heb een teken gezien in dit teken. En hij zegt, we gaan het hele Romeinse Rijk christianiseren. Word christen of sterf met het zwaard op je keel. Nou, jij zei natuurlijk gelijk, oh, ik word christen. Nou, dat zei geweest in Oud-Beijerland ook en in Leeuwarden ook en in Engeland ook. Want ja, wat moesten ze anders, hè? Het was dood of christen worden. Maar dat geeft wel aan hoe snel dat christendom zich verbreidde in die eerste eeuwen na Christus. En dat is wat je natuurlijk nu ook gewoon zou willen zien. Want we hebben dezelfde kracht. We hebben dezelfde Heilige Geest. En als je kinderwerk doet, kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest. Er is zelfs een mooi boekje van. He, dus dat begint al jong. Dat begint al heel jong. En ik vind het zo heerlijk om te bedenken dat we nu een jonge generatie krijgen die met een duif op zijn schouder loopt, waardoor er niemand meer veilig is. En die weten dat Jezus zegt, mij is gegeven alle kracht en macht. Jij bent geen generator daarvan, je bent een geleider van kracht. Je bent geen reservoir, je bent een kanaal van levend water. Je bezit het niet, je laat het gaan. En dat is echt mooi werk. Nou, ik denk dat het goed is om niet te lang meer te spreken. Dus ik wil eigenlijk gewoon gaan bidden voor jullie. Dat jullie de stem van God heel erg goed verstaan. Want daardoor kun je deze dingen doen. En dat je ook gewoon de kracht van de Heilige Geest gaat ervaren in je leven. Voor sommigen is dat manifeste presence. Manifeste aanwezigheid van God. Kracht, gevoel, warmte of iets anders. Maar voor velen is het dat ook weer niet. Die zitten gewoon heerlijk vredig op een stoel, zijn heel nuchter en dat is ook prima. Ja, dus daar is niet zo heel veel over te zeggen. Er is veel over gediscussieerd in de Nederlandse kerk over allerlei misstanden en manifeste reacties. Alsjeblieft, doe dat niet. Je hebt mensen die reageren daarop, je hebt ook mensen die dat niet zo sterk ervaren. En het is allebei goed. Je kunt met je verstand God dienen en dan zal God er wel voor zorgen dat de rest er ook bij komt. Maar laten we dan bidden om de vrijmoedigheid om een getuige te zijn in onze eigen omgeving. En ik wil eerst 1 minuut stilte vragen, zodat God jou een naam of een persoon in gedachten kan geven die hij klaargemaakt heeft voor meer. Misschien staat hij heel dichtbij je, misschien wat verderaf, maar daardoor weet je dat jij een instrument kan zijn om die persoon te bereiken. En dat betekent dat God je dan ook wel een idee zal geven hoe je dat zou kunnen doen. Misschien ga je wel nagels lakken of iets anders. Het is heel klein, het is niet altijd zo groot. En het mag ook heel eenvoudig zijn. Een eenvoudig getuigenis van jou is net zo krachtig als een enorm verhaal. Ja, want als jij gaat getuigen, het grondwoord voor getuigen was Eda, dan gaat God het opnieuw doen. Dat betekent iets opnieuw doen. Dan gaat God het opnieuw doen. Dus als je getuigt van een bijzonder iets wat in jouw leven is gebeurd, of wie Jezus voor je is, dan gaat God het bij die ander opnieuw doen. Dat is de kracht van het getuigenis. Dat is heel bijzonder. Dat is een bovennatuurlijke, mystieke kracht die ik ook niet kan duiden, maar zo werkt het wel. Dus als jij nu dat wonder hebt meegemaakt met die mevrouw, dan ga je dat getuigenis in andere situaties, waar bijvoorbeeld ook genezing nodig is, vertellen. En degene die het hoort, die krijgt geloof. En dan vervolgens bid je voor die persoon en dan zul je zien dat God het opnieuw doet. Zo eenvoudig is het. Ik vertel heel vaak in conferenties getuigenissen van bevrijdingen, van genezingen of van wonderlijke voorziening. En op dat moment, soms tijdens het vertellen al, geneest God iemand aan zijn oor of aan zijn oog of aan een hele moeilijke situatie in zijn leven. Snap je? Zo werken die dingen. Nou, laten we samen bidden en 1 minuut stilte vragen voor een naam. Dank u, Vader, dat u bij ons bent deze morgen, dat uw aanwezigheid in deze gemeenschap zo voelbaar is. En ik dank u allereerst voor de jonge mensen die een discipleship training school hebben gevolgd in Mozambique en die helemaal vol zijn van Jezus en vol vuur om u nog meer te dienen dan ze al deden. En ze hebben dingen gezien, Heer, waardoor ze weten dat het ook kan. Waardoor ze weten dat ze niet teleurgesteld zullen worden in u. Dat u met uw krachtige werking van Gods macht, die overweldigend groot is voor ons die geloven, zult werken door hen heen. Die kracht die werkzaam was in Jezus toen u hem opwekte uit de dood. Opstandingskracht. En wij zegenen onze jonge mensen en dit hele team met de kracht van de Heilige Geest. Nu en voor straks. In Jezus' naam. Kom, Heilige Geest, en raak hen opnieuw aan. Heer, ze tintelen sowieso al van vreugde. Ze zijn helemaal vol van de dingen die ze hebben ervaren. Maar ik vraag u echt, zet ze in Engeland, Amerika en in Nederland. Zet ze in hun eigen omgeving, waardoor mensen tot geloof komen, ook als ze straks weer alleen zijn. En zegen hen ook in de komende weken als ze dit gaan verwerken. Zegen hen dan ook, en ook als ze afscheid nemen, wat altijd heel ingewikkeld is. Heer, maar er is ook een hele gemeente en u houdt van een iedere broer of zus hier. En die hebben het soms moeilijk met, ja, hoe moeten deze dingen dan? Kan ik ook een getuige zijn? Ik voel me niet vrijmoedig genoeg. Ik ben soms bang om woorden van Jezus te spreken. Heer, en op dit moment zet ik hen daarvan vrij, in Jezus' machtige naam. Heer, ik zet hen vrij van hun angst. Want angst is een slechte raadgever. Angst hoort niet thuis in het Koninkrijk Gods. Heer, de angst is voorbij. We breken de ban van de angst voor evangelisatie in Jezus' heerlijke naam. En we vragen u, Heer, omdat we heel graag willen dat er mensen in onze omgeving tot geloof komen, of u ons een naam wil geven in de stilte die valt. Heer Jezus, u staat in een rivier van vloeibaar vuur. Want u bent het die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Het vuur om te verkondigen, Heer. Steek ons ook aan met dat vuur. Geef ons die vlam, Heer, die van binnen brandt. Raak mensen die een roeping hebben voor evangelist, raak die ook aan in de machtige naam van de Heer. Raak ze aan met bewogenheid, Heer. U bent bewogen over iedere ziel die niet verlost is. Over iedere man of vrouw, jongen of meisje die niet is gered. En ik bid u dat ze het nu voelen in hun binnenste. Dat u hen wil uitzenden. En tegelijkertijd zijn we allemaal gezonden. We zijn allemaal gezonden, Heer, in deze wereld. Om u te representeren als ambassadeur van u. Zolang u nog weg bent, in het buitenland bent, zou je kunnen zeggen. Totdat u komt. Wij zegenen het in Jezus' heerlijke naam. Amen.